Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Het is meer dan 25 jaar geleden en toch houdt de dood van prinses Diana nog steeds miljoenen mensen bezig, vooral in Groot-Brittannië. De aanloop naar die tragische dood in 1997 in de Pont de l'Alma-tunnel in Parijs en de nasleep ervan, die staan centraal in het zesde seizoen van de hitserie The Crown, waarvan de laatste afleveringen vanaf morgen te zien zijn op Netflix. Nou, wie net als ik veel heeft zitten Netflixen de afgelopen tijd, die ziet meteen parallellen tussen The Crown en documentaire series als Beckham en Robbie Williams. Want in al deze series wordt een werkelijk inktzwart beeld neergezet van de Britse media, die in hun meedogenloze jacht op smeuïge foto's en nieuwtjes er niet voor terugdeinzen om mensenlevens kapot te maken. Hoe is die giftige dynamiek tussen pers en beroemdheden nou ontstaan? En welke invloed heeft de dood van Diana gehad op de werkwijze van de Britse tabloidkranten? En behoort de paparazzi-fotograaf tot het verleden of worden sterren nog steeds gestalkt door geldbeluste fotografen? Nou, over The Crown en over roddeljournalistiek, daar ga ik het vandaag over hebben met de chef van het magazine Emma Kiene. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ja, chef series Mark Moorman.
Goedemorgen.
En aan de telefoon hebben we dadelijk ook nog onze correspondent Patrick van IJzendoorn. Welkom Patrick.
Goedemorgen.
Nou, Mark, ik begin even met jou, want ja, de aanleiding is eigenlijk The Crown en dan het tweede deel ervan. Gaat The Crown ergens terugkomen in de lijstjes beste series van het jaar 2023, wat jou
nou,
betreft?
Het formele antwoord is dit jaar niet, omdat de serie eigenlijk te laat in december is, want de lijstjes zijn al ingeleverd.
I know.
Dus ja, dat is daarmee kom ik makkelijk weg. Maar anders weet ik het ook niet. Het zit niet in mijn favorieten van het jaar.
Nee, want jij had de eerste deel, heb jij gerecenseerd met 3 sterren.
Ja.
Er zaten ook hele mooie momenten in, schreef jij?
Ja, nee, natuurlijk. Het is natuurlijk, het blijft een topserie met de beste acteurs en production value. En het geschreven door Peter Morgan, die heus wel een dialoog kan schrijven tussen twee mensen.
Ja.
Maar het was natuurlijk, vond ik, afgelopen 2 seizoenen wel heel erg in het particuliere terechtgekomen. Wat eigenlijk een soort weerspiegeling is van de fascinatie van de tabloids voor het, ja, bijvoorbeeld slechte huwelijk van Di en Charles en de hele nasleep.
Ja, en met particulier bedoel je eigenlijk ook dat die eerste seizoenen zo sterk waren, omdat er steeds parallellen waren met historische gebeurtenissen.
Zeker.
En nu hebben we het eigenlijk heel erg over de privélevens. En ja.
Ja, en ik moet zeggen, dat merk ik steeds meer, dat ik vond de originele cast van de eerste 2 seizoenen, die is toch eigenlijk nooit meer overtroffen.
Nee, ik zie het aan je, ja.
Ja. Nee, ik zag het nog even op, weet je wel, de Claire Foy als de koningin, ja, en ook ja, Vanessa Kirby, nu een soort superster.
Margaret.
Als ja, Margaret, ja, ja, dat waren toch wel echt, dat was echt klassieke tv.
Ja.
Nou ja, en daar zullen we misschien ook wel bij stilstaan, dat de rol van Elizabeth in de serie The Crown natuurlijk langzamerhand uitgespeeld is. Ook omdat haar historische rol heel anders werd in de loop der tijd.
Hè? Ja.
Dat, iemand zei van, ze is natuurlijk op een gegeven moment in haar eigen postzegel veranderd of in haar eigen standbeeld. Waarbij ze als personage gewoon niet meer zo heel interessant was. Ze raakte een soort bevroren in haar rol. Wat dramatisch gezien haar ook niet meer zo'n boeiend personage maakte. Althans, die dynamiek ontbreekt nu een beetje in die laatste seizoenen van The Crown.
Mm-hmm. Maar we moeten het laatste deel gaan we dus vanaf morgen zien. Ik heb persoonlijk toch wel ontzettend genoten van vooral Prinses Diana, gespeeld door
Elizabeth Debicki.
Een Australische actrice,
ja,
toch?
Nou ja.
Ja, ik moet zeggen, ik vind het fascinerend hoe je zo'n personage zo sterk kunt neerzetten. Dus even over de acteerprestaties. Nou ja, alleen maar superlatieven wat mij betreft. En mee, jij ging naar een hele bijzondere kerstvoorstelling.
Ja, echt. Ja.
Jij hebt het gewoon al gezien.
Nou, ik heb de allerlaatste aflevering gezien. Dus ja, aflevering 10 van seizoen 6.
Ja.
Ook wel een beetje wonderlijk is, want ik moet dus die 4 daaraan voorafgaand ook nog kijken.
Ja.
Maar dat had Netflix bedacht om in ja, mensen, het Rijksmuseum in Amsterdam, daar een vertoning van te doen maandagavond.
Nou ja, geweldig. En wat gebeurde daar allemaal?
Oh, nou, wat gebeurde daar?
Niemand is mee.
Ja, het was fantastisch. We hebben daar echt bij Netflix gedacht, we moeten deze serie heel waardig afsluiten.
Dus want het is het laatste seizoen.
Ja.
Dat is echt de afsluiting van, nou ja.
Nou, ze hadden echt iets heel bijzonders bedacht, wat fantastisch uitpakte. Het was dus in het Rijksmuseum. En ik hoorde ook nog bij het hele selecte groepje, dat in de eregalerij, ja, dus gewoon waar de nachtwacht hangt, mocht dineren.
Nee joh!
Ja joh, het was niet normaal. En dan hadden ze, wat echt heel leuk is, kostuums uit de serie, wel allemaal van The Queen in dit geval, uit Groot-Brittannië naar Amsterdam laten komen. En die hadden ze dus, ja, ik ga het even goed proberen uit te leggen, in de eregalerij heb je toch die nissen met die schilderijen, sorry.
Ja.
En daarvoor stond dan steeds een pop met een kostuum van The Queen, helemaal uitgelicht.
Wow.
En die hadden ze dan ook nog, ja, fantastisch in de kleur. Dus bijvoorbeeld een blauwe jurk bij dat Vermeerblauw en een heel cool pak. Beige en groen bij die zwaan van Asselijn. Heb ik even moeten opzoeken.
Oh, heel goed.
Ja. Wat gebeurt daar in de
Rijksmuseum? Nou ja, je denkt echt, hè, maar het was zo geweldig. En je kwam binnen, vergeet ik nog, het pronkstuk was gewoon haar kroningsjurk met die paarse hermelijnen mantel uit de film. En wat heel leuk was, die kostuum. Designers, hele leuke Britse vrouwen, die waren daar.
Oh,
dus daar hebben we mee gegeten. Ja, het was fantastisch. En daarna dus die vertoning. Ja, het was ongelooflijk. Ja,
en konden die kostuumontwerpers ook nog iets vertellen over de kostuums van Lady Di? Want die staan natuurlijk helemaal centraal in dit seizoen.
Ja, het ging in dit geval, hebben ze veel over de Queen verteld. Omdat dat natuurlijk door het hele seizoen heen ook heel belangrijk was. We hebben vooral, ja, even geinig detail, die Elizabeth de Bikkie, die geweldig is. Maar die is dus 1,90 meter.
I know, dat zie je al een beetje in de serie.
En Di was ook langer, maar 1,80.
Ja.
Dus ze hebben ook wel veel verteld over haar grote voeten. Nee. En hoe ze, weet je wel, het voor haar allemaal met haar tegenspelers een beetje toonbaar moesten maken.
Al die kleine tegenspelers van
haar. Exact, dus daar moesten ze wel wat dingen op verzinnen.
Ja.
Nou ja, en ze was natuurlijk voor hun fantastisch. Dat vond ik heel leuk hoe ze dat vertelde. Even denken, ze had het over Peter Morgan en hoe hij die script schrijft over bovenwater en onderwater. En met bovenwater bedoelde ze dan alle openbare momenten, zoals je Di hebt gezien in een badpak in Sardinië op een duikplank. Dat is natuurlijk wat je allemaal konden ze heel mooi namaken.
Ja, want die foto's zijn natuurlijk gewoon.
Die zijn er, weet je, en er is beeld van en fotografie. Dus dat was voor hun heel leuk om dat gewoon heel goed te kopiëren.
Ja.
Maar vervolgens heeft Peter Morgan, dat is natuurlijk waar die serie ook onbekend staat, een hele onderwaterwereld gecreëerd van dingen waar we natuurlijk nooit bij zijn geweest.
Ja.
Maar zij zeiden, we kregen helemaal het gevoel door hoe hij het schreef, dat wij de vrijheid hadden om te bedenken hoe Diana eruit ziet als ze zit te ontbijten. Terwijl we daar natuurlijk nooit bij zijn geweest. Dus dat vond ik heel erg bijzonder om te horen.
Nou gaat de laatste seizoenen heel erg over Diana. Wat voor beeld heb jij van haar gekregen en van deze serie.
Ja, ik vond het geweldig. Ik heb eigenlijk bij deze aflevering nog veel meer dan anders met mijn computer ernaast zitten googlen. Omdat ik echt elke keer dacht, hé, dit heb ik toch gezien. Ik bedoel, ik heb ook heel veel naar haar kleding zitten kijken.
Ja.
Ze is natuurlijk echt een stijlicoon steeds meer geworden. Ik begreep ook wel, wat ik ervan over gelezen heb, dat zij ook juist na die scheiding uit dat keurslijf van dat koningshuis ineens dacht, en nou ga ik me gewoon in mijn revenge dress aan de wereld laten zien.
Ja,
En in Côte d'Azur zitten, weet je wel, in prachtige outfits. Ik bedoel, dus daar heb ik ook wel heel veel naar zitten kijken.
Ja.
En dat vond ik heel erg leuk. Ja,
ja, ja. Ja. En we hadden het net al dus over onderwater, bovenwater. Mooie symboliek eigenlijk. Want
ja.
Mark, hoe waarheidsgetrouw is deze serie nou precies?
Nou, ik ben niet echt een koningshuiskenner. Maar ik vind wel fascinerend hoe Peter Morgan een soort alternatieve geschiedenis van de Windsors heeft geschreven. Hij is natuurlijk bekend geworden met de film The Queen. En later kwam er een heel succesvol toneelstuk, The Audience. En The Audience ging eigenlijk over de geschiedenis van Elizabeth aan de hand van de ontmoetingen die ze had met de prime ministers.
Ja, ja, ja.
En dat zijn natuurlijk allemaal ontmoetingen waar geen pers bij was. En Peter Morgan had in dat toneelstuk, heeft hij dat gewoon dramatisch uitgewerkt. Hoe de relatie met al die verschillende premiers vanaf Winston Churchill, hè, om maar even aan te geven wat voor een enorm tijdvak Elizabeth beslaat. En dat hele idee van, we dramatiseren alles over de Windsors wat we niet weten, en dat combineren we met alles wat we wel weten. En ook heel goed weten, want hun openbare momenten, hè, in het begin zie je vooral de staatsbezoeken. En later in het geval van Diane zie je natuurlijk alle momenten dat, dat de fotografen achter eraan zaten. Ik zat zelf net als M.E. zat ik met Google ernaast, terwijl ik naar die eerste aflevering zat te kijken. Ik denk, die scènes, die is dat Sardinië, dat ze achtervolgd wordt door fotograaf in bootje. Denk ik, is dit nou echt geweest? En dan ga je die foto's opzoeken. Ja. En dan zie je dat alles heel precies geanceneerd is. En dat die al die badpakken en die kleding exact klopt. En de manier waarop die fotografen en de standpunten.
Ja, ja.
Dus dat en de spanning van die laatste seizoenen is natuurlijk, hoe verhoudt zich alles wat we weten en zelf gezien hebben. Hè? En omdat we ook zo langzamerhand in deze tijd zijn gearriveerd.
Ja.
Zich tot wat we niet weten. En daar is ook wel kritiek op gekomen. Al is het maar omdat er natuurlijk steeds meer mensen zijn die dit zelf hebben meegemaakt.
Ja,
en
ja,
dus
ja.
John Major die gaat...
Steeds meer kijkers bedoel je eigenlijk, die dit allemaal zo...
Nou, de kijkers en de betrokkenen gewoon.
Ja, die leven nog bedoel je, die kunnen nog commentaar leveren.
Weet je wel, het gaat nu heel erg ook over de prinsen.
Ja.
Ja, en de prinsen zijn natuurlijk gewoon nog, die staan vol in het leven. En je hebt het gevoel dat daar wel een soort spanning op zit.
Wat voor een soort beeld van de Britse media krijgen wij nou te zien in dit laatste seizoen? Mark.
Nou ja, we hadden al geconstateerd dat we in het laatste deel van het jaar met een aantal series zaten waarin de rol van de Britse tabloid pers nogal scherp naar voren komt. Hè? Hoe de Beckhams hiermee worstelden en Robbie Williams natuurlijk.
Ja, jij was eigenlijk de eerste en die daarover begon.
Nou ja, het viel me heel erg ineens op. Ja, ik zag het ook allemaal vlak achter elkaar. Ja. En toen dacht ik, ik heb me dat eigenlijk gewoon nooit zo gerealiseerd. Omdat wij natuurlijk in Nederland echt een ander soort roddelpers hebben.
Ja.
Maar vooral dat ruksigloze op de man spelen. En als je dan nu achteraf hoort hoeveel last mensen daarvan hebben.
Ja,
dat vond ik eigenlijk echt heel bizar.
Ja. En dat zag je dus eigenlijk bij Beckham, maar ook bij Robbie Williams.
Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet zo erg. Dat die tabloids... Ja, ik geloof dat hij echt naar L.A. is verhuisd. Omdat hij gewoon in Engeland liever niet kwam. En ook heel zenuwachtig werd van optredens daar.
Ja.
Omdat ze hem gewoon helemaal kapot maakten eigenlijk.
Ja, ja.
Ja, en ook zo gek. Omdat ze natuurlijk eerst maken ze mensen ook beroemd. Hè? Dus eerst mensen geliefd. En dan vervolgens alsof er een soort van omslagpunt is van... Nou, is het wel genoeg geweest? Zoiets.
Nou even verdimmen.
Ja, even dimmen. Dat gevoel kreeg ik een beetje.
Ja, nou ja, ik denk dat het voorval... of het voorbeeld van Diana, dat kan eigenlijk niet dramatischer. Want volgens velen hebben de tabloids eigenlijk... of de paparazzi bloed aan hun handen.
Ja.
Maar wat voor een beeld krijgen wij van deze tabloidpers?
Nou ja, kijk, wat hier duidelijk wordt neergezet. En er wordt een soort een verhaallijn aan toegevoegd. Die er een klassieke tragedie van maakt. Ze was altijd op dat moment al. Toen ze daar op dat jacht was. Met wel of niet Dodi. Haar wel of niet geliefde. Haar wel of niet verloofde. was ze al de meest gefotografeerde vrouw in de wereld. Op dat moment.
Ja, ja.
Maar er kwam een soort hoogspanning op toen er een foto werd gemaakt van die twee terwijl ze elkaar kussen aan boord van dat jacht.
Ja.
Die fotograaf Mario Brenna, dat was zo'n klassieke paparazzi fotograaf, die naar eigen zeggen daar al wekenlang op de loer lag. En dit is allemaal helemaal zelf heeft uitgevonden waar die moest zijn. En om die foto te maken, daar is hij rijk mee geworden.
Ja.
Het feit dat hij miljoenen verdiende met die foto, stuurde echt letterlijk hordes fotografen die kant op. Die allemaal dachten van dit is onze kant om dit stel te fotograferen en ook rijk te worden.
Ja, want dat had ik maar niet zo goed beseft. Misschien ook toen ik jonger was. Want ik las dus dat hij, ik geloof dat hij 1,7 miljoen pond heeft verdiend.
Ja.
Hè, deze Mario Brenne.
Ja.
aan het kiekje. En nu ik dus naar de Crown zat te kijken, dacht ik, dat is natuurlijk gewoon een enorme impuls, incentive voor wie dan ook eigenlijk met een camera om proberen dit trucje na te doen.
2000 fotografen las ik ook net. Gingen naar Sardinië nadat hij die foto had
2000
gemaakt.
2000 fotografen.
Ja, kijk, en wat Peter Morgan eraan toevoegt, is dat, dat wordt door die fotograaf Mario Brenna ontkend, dat hij op het spoor van dat stel is gezet door de vader van Dodi, die heel graag, die stuurde echt, althans in de serie, op een verloving aan. En aan dat allemaal om zijn eigen positie in de Britse samenleving te verbeteren.
Ja, en zijn liefde voor het koningshuis.
Ja. Dus wat daar dus heel klassiek wordt gedaan is dat de vader zet iets in beweging dat uiteindelijk gaat leiden tot de dood van zijn geliefde zoon.
Ja, ja.
Die toevoeging, dat is wat
Maar we weten eigenlijk niet of dat zo is gegaan. Ik begreep dat een voor de hand liggend scenario was.
Nou ja, dat wordt dus in ieder geval voor wat het waard is ontkend door die Brenna zelf.
Ja.
En, hij zegt dat hij niet getipt is.
Hij is niet getipt.
door Mohammed El Fayed.
Dat gewoon zijn eigen fantastische werk is geweest. Ja. Ja, ja. Maar daar aan ten grondslag ligt dus eigenlijk een soort markt voor dit soort foto's die er toen was. Hoe is die zo ontstaan?
Nou ja, kijk, die paparazzi-markt heeft altijd bestaan. Althans, vanaf de jaren 60 begonnen die kranten veel geld te betalen voor, zeg maar, indiscrete foto's of privéfoto's van beroemdheden. Maar dat beleefde wel echt een hoogtepunt met Dai. Omdat het Koningshuis natuurlijk altijd een echt extreem gesloten bolwerk was geweest.
Ja.
En opeens was er een soort heel fotogenieke prinses die ook wel op een bepaalde manier omging met fotografen. Dat zie je ook weer in The Crown, dat ze denkt, kan ik die lui niet iets geven zodat ze ons iets meer met rust laten? En dan vaart ze in een bootje naar die fotograaf toe en dan poseert ze een beetje en vaart ze weer terug. Dus de suggestie is van, ze probeerde door iets van haarzelf te geven ook wat controle te houden over het verhaal dat verteld zou worden.
Ja, en haar kinderen te beschermen. Ja.
En haar kinderen te beschermen, ja.
Ja, ik las een vreselijk boek dat heet Dicing with Di van dit soort fotografen Mark Saunders en Glenn Harvey. En die scheppen dus ook een boek lang op over hoe ze dus achter Diana aan joegen, zeg maar.
Oh,
hoe
de
ze
hele dag
af en toe
door.
Weer wat gaf en niet. Ja. Dan schijnt dus ook, dat daar hebben ze dan een soort trots, haalden ze eruit, dat zij dan af en toe gewoon een soort meltdown had. Volgens mij noemden ze dat loonies. Dat ze gewoon zei van, alsjeblieft, stop, je maakt mijn leven kapot. Of dat ze alleen maar gewoon aanstaarden, zo van een soort freeze van, wat ben je aan het doen? En daar lachten ze dan om. En toen ik dat las, dacht ik ook van, een heftige macho tijd eigenlijk.
Ja, nou ja, kijk, ja. In Nederland is de hoogspanning en de bedragen en dat is allemaal wat minder. We hebben ook niet echt...
Iets minder, ja.
We hebben ook niet, we hebben ook niet zo'n tabloidpers als in Engeland. Nee, ja. En daar zie je dat het Koningshuis echt van die fotomomenten heeft. Er is altijd het vaste moment in Leg op wintersport. En er is volgens mij altijd een strandwandeling moment.
Een stuk saaier dan...
En dat is dan de afspraak van, ja. Oké, dit is de familie. Jullie mogen even de ongedwongen tussen aanhalingstekens foto's maken. En dan voor de rest laat je ons met rust.
Ja.
Wat volgens mij een afspraak is waar mensen zich in Nederland redelijk aan houdt, is de indruk.
Ja, wat ik begreep van het Nederlandse landschap is eigenlijk gewoon dat het al heel lang zo'n uitruil of een wisseling is. Hè? Van beroemdheden die zeggen, nou, je mag op de doop of op de bruiloft of wat dan ook van ons zijn. En dan in ruil voor wat privacy. En dat eigenlijk gewoon al heel lang toch de modus is.
Nou ja, en in de serie zie je natuurlijk ook dat op het moment dat Di wordt achtervolgd, dat Charles, dus de familiekant van het verhaal, ook probeert via fotografie en de pers zijn kant te vertellen.
Ja.
Door een fotosessie met zijn twee zonen te organiseren die ook op de voorpagina van allerlei kranten
beland. Die keurige hoffotograaf.
Met die keurige hoffotograaf die heel respectvol afstand houdt. En dat is natuurlijk het contrast tussen die twee werelden dat heel vet wordt aangezet. Maar in die tijd ook wel op die manier speelde.
Mm-hmm. Wat is nou sindsdien veranderd? Want ik heb het idee dat die dood van Prinses Diana een hele hoop in beweging heeft gezet. Eigenlijk zowel binnen dat koningshuis als deze paparazzi.
Ja, kijk, in die hele paparazzi wereld is misschien het belangrijkste wat veranderd is niet zozeer gewetenswroeging of mensen die denken van, dit moeten we toch maar niet meer doen. Maar het feit dat beroemdheden veel meer zelfcontrole hebben over het beeld wat ze naar buiten brengen. De laatste 10 jaar natuurlijk via sociale media.
Ja.
En eigen gecureerde documentaires en noem maar op. Kijk, de Beckham-serie op Netflix is eigenlijk het antwoord van de Beckhams op alles wat hun is aangedaan.
Ja.
Weet je wel, zij hebben...
Geldt dat ook voor Robbie Williams, zou je zeggen?
Ik denk dat ja. wel een poging is daartoe in elk geval. Ja.
Een soort correctie eigenlijk op deze...
Ja, met controle van hun kant over het beeld wat ze naar buiten willen brengen. En nou ja, in het geval van Beckham, ik heb Robbie Williams niet gezien, maar in het geval van Beckham is dat echt extreem succesvol gebleken. Want iedereen vindt de Beckhams opeens het leukste echtpaar op de planeet.
Ja, dat zijn ze ook.
Ja, dat zijn ze ook. Zeker.
Ja, ik begreep dat het ook nog eens te maken heeft met een heel, ja, een veel dagelijksere verklaring is dat eigenlijk iedereen nu camera's en foto's heeft. Dus ja, dat iedereen nu snapshots kan maken van beroemdheden, omdat we allemaal een mobiele telefoon hebben.
Ja.
Ja. En nou ja, en inderdaad.
Ja, dan gaat de waarde gewoon omlaag als het aanbod gewoon zo enorm is. Ja.
Want het is ook nog een hele markt geweest, heel lang, van just like us foto's. Dus dat je dus Lindsay Lohan of Pamela Anderson of wat dan ook een Starbucks koffie zag halen. En daar kon je ook heel veel geld mee verdienen. Echt tienduizenden dollars. Maar dat is eigenlijk helemaal
die
weg.
Die make-uploze foto's met
precies,
zo'n beker.
Van ze hebben ook strié en ze peuter ook in de neus, zeg maar. Allemaal best lullige foto's waren dat. Maar daar was dus ook een hele markt omheen. En die is dus ook weg door de komst gewoon van de mobiele telefoon.
Ja.
Nou ja, we hadden het net over Instagram en Twitter en Facebook. Dus sociale media hebben ook een hele hoop in verandering gebracht. Toch?
Ja, absoluut. Ja.
We hebben aan de telefoon ook Patrick van Heijzendoorn.
Goedemorgen.
Hi. Ja, want je hebt even zitten meeluisteren en ik vroeg me ook een beetje af, wat is jouw analyse? Wat is er eigenlijk veranderd in die verhouding tussen de pers en het Britse koningshuis sinds de dood van Diana?
Nou, dit koningshuis in Engeland heeft sindsdien een soort van herenakkoord met de pers, waarbij ze dus meer openheid geven, meer ruimte geven voor fotografie, in ruil voor minder verstoring van privélevens.
Ja.
Een soort van gedragscode.
Ja.
En dat werkt al jaren vrij behoorlijk. Er is wel minder ophef over Kate of over William of over Louis, et cetera. Dus een vrij rustige tijd is aangebroken wat dat betreft.
Ja, en dat komt dan een beetje doordat zij dus ook eigenlijk iets meer van zichzelf laten zien. Maar dan wat gecureerder en met meer controle erover. Hè?
Ja, zeker. Dat is inderdaad het geval. En bovendien is het momenteel misschien wel iets ook wat saaier dan het voorheen was, het Koningshuis. We hebben nu Kate en William zijn fijn getrouwd, lieve kinderen, weinig aan de hand. Camilla is nou gewoon koningin geworden. Niemand die erover overshirt. Het is een vrij komende periode, behalve dus Harry en Meghan.
Ja, behalve, dat is wel een bombshell, toch?
Die broer, die maakt het wel spannend.
maar die liggen er redelijk uit in Engeland. Ik ken weinig mensen die enige waardering voor hen hebben.
Ja.
Het raar is ook, toen op een gegeven moment zij met die documentaire uitkwamen, Harry en Meghan, toen hadden ze ook allemaal beelden bij de intro van hetzige, opdringerige paparazzi en zo. Maar het waren allemaal beelden van bijvoorbeeld Harry Potter premières en andere dingen. Niet over het Koningshuis zelf. Dus ze moesten echt zoeken naar andere evenementen om hun punt te maken dat ze worden achtervolgd. En dat is wel erg opmerkelijk geweest van mezelf.
En ik begreep dat zeg maar de wetgeving rondom dit soort fotografie ook is aangescherpt. Want in de tijd van Diana gingen die paparazzi fotografen, klommen gewoon over hek. Die deden allerlei dingen die helemaal illegaal waren. Hoe zit dat nu in het Verenigd Koninkrijk? Is het Koningshuis beter beschermd?
Nou, er is volgens mij niet echt een wetgeving daarvoor geïntroduceerd. Het is meer zo dat het hele schandaal rond de News of the World met het telefoon afluisteren heeft ertoe geleid dat de pers heeft een soort van interne waakhond ingesteld, waar ze er ook wel redelijk aan houden.
Ja.
En ook is er iets minder interesse in. En ik heb ook een vriend van mij, die is een oude persfotograaf van celebrities, die ook met Diana ruzie kreeg op een gegeven moment. En hij wilde echt zijn idee van, we moeten van beroemde mensen moeten we weer gewoon maken. We moeten mensen gewoon afdrukken.
Ja.
En ja, hij had allerlei trucs ervoor. Hij ging even naar het WK, Mexico, voetbal-WK. En hij had helemaal geen accreditatie. En hij heeft zich gewoon verkeerd als een ober om in het Engelse hotel binnen te komen.
Oh, wauw.
En hij maakte prachtige foto's van Lineker in zijn zendbroek en zo. En,
Gary Lineker, ja.
Ja, en heel erg inventief. Maar hij zegt over nu, de laatste 20 jaar, ja, je komt nergens meer binnen. Het is echt helemaal het is zo gecontroleerd.
Ja,
het is niet meer toegankelijk. Hij kan eerst meer binnen glippen, in zekere zin. Er is ook minder lol aan dan vroeger.
Waar we nog wel de mond van vol hebben, is natuurlijk de nieuwe biografie over dat Koningshuis, Endgame. Wat een Nederlands staartje ook. Of nee, niet een staartje. Eigenlijk een Nederlands verhaal is geworden. Want hoe zit dat nou precies?
Nou, dat is een boek geschreven door Omid Scobie. Dus een soort van officieuze perswoordvoerder van Harry en Meghan. En het boek, het is een aanval op het Koningshuis. En het gaat ook over dat het verhaal dat twee leden van het Koningshuis zouden hebben gesproken of hebben gevraagd wat voor een huidskleur het eerste kindje zou krijgen van Harry en Meghan. En het werd dus door Meghan gezien als racistisch. En die namen die kun je niet in Engels noemen, want je krijgt smaadjes aan je broek. En ja, die namen zijn dus wel genoemd in een Nederlandse vertaling van het boek. Ja. Zogenaamd per ongeluk. Maar het lijkt heel erg op dat Scobie die namen heeft willen witwassen via Nederland. Dus als je ze daar laat vallen in Nederland, buiten die smaadwetgeving, ligt ze op straat en dan kunnen ze ook in Engeland doordruppelen. Dat was een beetje het idee van, het is gewoon een spel.
Ja, bizar. En daar is een Arnhemse vertaalster is daar eigenlijk een dupe van geworden.
Ja, die arme vertaler. Ja,
ja, want, want hij zegt dat zij die namen erin heeft gesmokkeld. Ja.
Dit zou echt een goede Crown-episode zijn geweest.
Ja, toch?
Ja, absoluut.
Wat een Nederlandse...
te beginnen in Arnhem. Ja.
Maar hoe komt het aan je namen? Het eerste, dat is via hem gegaan. En dat is ook inmiddels door een agent erkend, een literaire agent. Dus het is een spel van Scobie. Maar die smaadwetgeving, die komt natuurlijk, die is heel erg streng in Engeland vanwege imago van bekendheden. Dat gaat terug tot de tijd van Victoria, dat de hogere klasse had genoeg van al het gespot en het gelieg en het sensatiebeluste gedrag van de bevolking in feite. En ook van de, ook toen al van de kranten. Het geeft aan dat er altijd al een soort van sensatiebelustheid is geweest onder de Engelse bevolking.
Ja.
En ook met de Jenna, op een gegeven moment, toen was er, na die dood van haar, was er één weekblad, Private Eye, start het raak met de publieke woede tegenover de paparazzi. Door zeggen, ja, wie wil alles lezen? Wie wil alles zien? Dat zijn de mensen zelf. En dat was dus een hele gevoelige snaar die ze toen hebben geraakt. Maar dat is inderdaad wel zo. Van, er is een markt voor geweest. Voor die foto's en zo. Dus,
maar die markt is nu in ieder geval toch wel heel erg aan het opdrogen geraakt. Hè?
Het is anders. Ja, het is anders.
Ja. Nou ja, wat er anders aan is, is dat we nu naar een fictieserie kijken. The Crown. En daarmee vraag ik me dan toch ook weer af. Zijn we dan niet op een soort beschaafdere manier toch weer hetzelfde aan het doen met deze arme Lady Di? Mark?
nou ja.
Ons morele kompas. Mark Moorman, nou, vertel ons.
Nee, maar goed, The Crown is natuurlijk gewoon, in ieder geval, hult zich in de mantel van het Britse kwaliteitsdrama. En doet dat gewoon heel goed. En ik kan me voorstellen dat ze zelf, als ze al kijken bij het Britse Koningshuis, denken, ja, maar zo gebeurde het niet. Maar ja, het geeft in ieder geval een soort ruimte voor wat, zoals we ook naar het Britse Koningshuis willen kijken, maar ook naar ons eigen Koningshuis. We willen het zien als een verhaal. Nou ja, dan heb je een kop en een staart en ontwikkelingen en personages en tragedies nodig. Nee, dat wordt geboden door The Crown.
Dat is onze honger.
Ja.
Ja, en als je de genoten hebt van The Crown, dan is toch wat ik toch nog even zeg, die laatste. Ik zal helemaal niks spoileren, niet dat er zoveel te spoileren valt, maar wel heerlijk. Alle drie de koninginnen, dus Vanessa Kirby, Olivia Colman en Imelda Staunton zijn allemaal in beeld. Ja, ik heb toch wel, ik wou nog even zeggen, ik heb er gewoon enorm van genoten. Dus het is wel echt een mooi vooruitzicht.
Ga morgen. Dat zien, mensen. En dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alem. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.